Ik wil spreken over 4 sleutels om staande te blijven in de storm. 4 sleutels om staande te blijven in de storm. En in ons leven gaan we allemaal door stormen heen. En de ene storm is heftiger dan de andere. Misschien op andere vlakken in je leven. Niet alleen persoonlijk, maar op andere vlakken kun je misschien ook door stormen heen gaan. Organisaties gaan door stormen heen. En het zal je misschien niet ontgaan zijn, maar we zien als kerk ook echt op de Heer. Ook juist in deze periode. Als we soms eventjes voelen dat we wat wind om ons heen krijgen. Vorige week hadden we een mooie bemoedigende boodschap ook van profeet Steve Fidel. Die ons ook wat sleutels gaf. En ik wil eigenlijk een vervolg geven op zijn preek. Mijn ontdekking is dat in ons leven is... Eigenlijk, ik kwam tot de conclusie, ik was hierover aan het nadenken, dat eigenlijk helemaal niet stabiel is in ons leven. Er is eigenlijk helemaal, als je goed gaat kijken naar de kern, er is helemaal niets wat stabiel is. Alles in dit leven kan van de een op de andere dag, kan het zo in één keer omvallen. En er is maar één ding wat ik heb ontdekt, wat stabiel is in jouw leven... En dat is God. Want God is de meest constante factor in jouw leven. Er is niet zo constant en zo stabiel als dat God is. Als alles om jou heen begint te trillen, als alles om jou heen begint weg te vallen, dan weet je één ding. God is constant. Hij is 100% stabiel en op hem kan je bouwen en op hem kan je staan. En als je op hem staat, zal je nooit wankelen. Ik geloof dat het goed is om aantekeningen te maken. En als je dan aantekeningen maakt, wil ik dat je één ding sowieso opschrijft. God is de meest constante factor in mijn leven. Amen. De Bijbel die leert dat ook. In Hebreeën 13 vers 8 leren we dat de Heer Jezus is dezelfde vandaag, gisteren en tot in alle eeuwigheid. Hij is altijd dezelfde. Malachi 3 vers 6 zegt, ik de Heer ben niet veranderd. Zowel het Nieuw Testament als het Oude Testament vertelt ons dat God niet verandert. Amen? Hij is niet veranderd. Er is ook geen verschil tussen de God in het Oude Testament en de God in het Nieuw Testament. En ik hoop op een dag een keer een boodschap te brengen. God is niet boos. Omdat het lijkt alsof God anders is in het Oude Testament... als in het Nieuwe Testament. Het lijkt alsof hij boos is in het Oude Testament... en dat hij vergevend en liefdevol is in het Nieuwe Testament. Maar de waarheid is dat God hetzelfde is in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Diezelfde liefde van de Heer Jezus die je ziet in het Nieuwe Testament... is ook te vinden in het Oude Testament. Amen? En een andere ontdekking die ik deed is... dat hij is constant en hij is stabiel. En de waarheid is dat wij zijn liefde niet kunnen beïnvloeden. Eigenlijk, onze daden kan Gods liefde voor ons niet beïnvloeden. Met andere woorden, wij kunnen God niet beïnvloeden. God is niet te beïnvloeden door jou of door mij. God is altijd dezelfde. In ons hart hebben we soms het idee dat op het moment dat wij goede dingen doen, op het moment dat wij veel stille tijd met hem hebben, dan hebben wij het idee dat we een streepje voor hebben bij God. En dat we veel makkelijker tot zijn troon van genade kunnen komen. Maar de waarheid is dat of je nou wel of geen stille tijd hebt gehouden in de ochtend, of je nou wel of niet iets verkeerds hebt gedaan, zijn liefde is exact hetzelfde. Zijn liefde voor jou verandert niet. Of je nou iets goeds hebt gedaan of dat je iets verkeerds hebt gedaan. Hij is altijd dezelfde. Hij is altijd dezelfde. En ik wil vandaag met je duiken. Ik heb wat meer Bijbelteksten. Ik zal ze niet allemaal gaan oplezen. Maar ik wil, als je ze opschrijft, dat je ze thuis eens naleest. En sommige zal ik misschien quoten. En anderen misschien heel snel lezen. Maar we hebben het over 4 sleutels om staande te blijven in de storm. Nou, dan is het interessant en belangrijk om te weten, wat zien we als een storm? Om eventjes wat kaders te schetsen. Een storm is het verstoren van de normale conditie van de atmosfeer. Een storm is een verstoring van de normale conditie van de atmosfeer. Een storm is het verstoren van de normale conditie van de atmosfeer. Dus het is normaal en in één keer begint er iets te waaien. Ineens begint er iets te bewegen. Het is normaal, het is stabiel. Het gaat, je kan alle dingen kun je inplannen. We gaan die kant op, we gaan dat doen, we gaan zus en zo doen. En dan in één keer komt er een storm en dan word je... Dan voel je dat in één keer en dan moet je misschien eventjes bijsturen. Want als je niet bijstuurt, dan dreig je een hele andere kant op te gaan. Of dan dreig je om te vallen. En het doel van een storm is om jou uiteindelijk te laten vallen. Jou ten onder te laten gaan. Het doel van een storm is om jou tegen te werken. God is niet de initiator van stormen. Ik geloof dit met heel mijn hart. God is niet de initiator van stormen. Maar God laat het wel ten goede medewerken. Ik geloof niet dat God een gevaarlijke storm op zijn kinderen afzendt. Om te kijken wat er in het hart zit. Ik geloof niet dat God zo in elkaar zit. We leven in een gebroken wereld en God is niet de initiator van stormen. Alleen wat er gebeurt tijdens stormen, laat hij het wel ten goede medewerken, zodat jij er sterker uit gaat komen. Maar ik geloof primair niet dat God de initiator was van stormen. Want anders zou hij iets bedenken waardoor jij mogelijk zou kunnen gaan vallen. Waardoor jij mogelijk zou kunnen gaan struikelen. Waardoor jij onmogelijk ten onder zou kunnen gaan. En ik geloof niet dat God zo is. Dat hij jou, als jij op een boot gaat varen, dat hij in één keer een storm laat komen. Dat is niet de God die ik lees in de Bijbel. Amen? De Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen ten goede laat medewerken voor hen die hem lief hebben. Amen. Dat is de MBG volgens mij. Wij weten dat God alles ten goede laat medewerken voor hen die hem lief hebben. Dus dat betekent, wat betekent dat? Wat je ook in je leven meemaakt, alles laat hij ten goede medewerken. Dus of jij nou slechte dingen in je leven meemaakt, goede dingen in je leven meemaakt, God gaat het uiteindelijk zo keren dat je er uiteindelijk sterker uit voort gaat komen. God gaat het uiteindelijk zo keren dat je uiteindelijk dat je veel krachtiger bent aan het einde van de rit. Amen? Ik zie ook in de Bijbel dat soms de... Soms wordt er gesproken tegen een storm, om een storm te stillen. De Heer Jezus die de storm stilt, terwijl hij in de boot zit en dan zegt hij, peace be still, zegt hij tegen de storm. Hij spreekt tegen de storm om te stillen. En aan de andere kant zie ik in het boek Handelingen zie ik ook een storm van vervolging. Handelingen 8 vers 1, dan zie je dat de kerk wordt op dat moment wordt vervolgd. En door die vervolging, uiteindelijk, zie je dat het evangelie zich verspreidt over de hele wereld. Handelingen 8 vers 1. En die storm wordt uiteindelijk niet gestild, maar die storm wordt ondergaan door alle apostelen en discipelen en werkt ten goede dat uiteindelijk het evangelie wordt verspreid over de hele wereld. Dus je moet heel goed ontdekken in je leven, Heer, moet ik deze storm stillen? Of Heer, moet ik door deze storm heen gaan? Moet ik een storm stillen of moet ik door een storm heen gaan? Soms moet je inderdaad tegen de storm spreken, zoals de Heer Jezus deed. Maar soms moet je door een storm heen gaan, omdat je door bepaalde processen heen gaat, bepaalde processen van je hart heen moet gaan. En dan toch is God niet de initiator. Maar het is wel goed om door die storm heen te gaan. Soms ontkom je er niet aan om door een storm heen te gaan. Amen. Nou, ik vertelde al dat ik wil spreken over om staande te blijven in de storm. Ik hoor soms dat mensen zeggen, ja, ik vind het te zwaar. En ik heb dat ook wel vaak gedacht van, oké, ja, ik vind dit echt te zwaar. Gaat dit wel lukken? Herkent u dat gevoel? Ja? Oké, ja, soms had ik dat gevoel. Dat gevoel heb ik niet meer. Omdat ik de waarheid van Gods woord tot me heb laten spreken. 1 Korinthe 10 vers 13. En ik moet hem even lezen in de MBG. Omdat de MBG, dat is mijn favoriet. Nee, MBG komt hier nog wat beter naar voren. Maar in de MBG staat, yes, dankjewel. In de MBG staat, u hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Dus wat jij meemaakt hier op aarde, is niet bovennatuurlijk, maar is natuurlijk. Is te doen. En God is getrouw en zal niet gedogen, en gedogen betekent ermee instemmen. Dus God is getrouw en zal niet ermee instemmen dat u boven vermogen verzocht wordt. God is trouw en hij zal ervoor zorgen, hij zal niet ermee instemmen dat u boven uw vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat u er tegen bestand bent. Dus waar je ook doorheen gaat in je leven, welke storm je ook meemaakt in jouw leven, weet één ding. God gaat ervoor zorgen dat jij er doorheen kan. Hij gaat niks op je af laten komen waar jij niet doorheen kan gaan. Je kunt God vertrouwen op dit punt. God zegt tegen jou, en dat zegt hij deze ochtend tegen jou, door welke storm je ook heen gaat, weet één ding. Ik breng jou door deze storm heen. Ik zorg dat jij niet bovenmenselijk wordt verzocht. Ik stem er niet mee in dat als een storm op je afkomt die jij niet aan kunt, dat die jou ten onder gaat brengen. Ik ben jouw God en ik zal voor jou zorgen. Ik zal met jou zijn, alle dagen van jouw leven. Jij bent bestand tegen alles wat er tegen jou instaat. Welke situatie ook in jouw leven je ook meemaakt, jij bent er tegen bestand. Het kan soms moeilijk worden in je leven en alles om je heen kan misschien wegvallen en het kan zwaar zijn en situaties kunnen tegen zijn, maar weet één ding, als jij daar doorheen gaat, dan ben je een heel sterk persoon. Want God gaat jou niet boven menselijk verzoeken. God gaat niet iets aan jou geven wat jij niet aan kunt. Als je hele zware strijden te voeren hebt, betekent dat jij een heel sterk persoon bent. Amen? Amen. Ik geloof dat met heel mijn hart. En daarom geloof ik en weet ik dat ik tegen elke storm bestand ben. Laat die strijd maar komen. Laat het maar allemaal komen. God is in controle. Ik volg hem wel. Ik weet, ik heb hemelse backup. Ik kan niet ten onder gaan. Ik vertelde al dat ik het ga hebben over 4 sleutels om staande in de storm te blijven. Maar voordat ik daarin ga duiken, wil ik eventjes 3 sleutels, of nou niet 3 sleutels, 3 gevaren benoemen als je in een storm zit. 3 gevaren die ik wil benoemen, dat als je in een storm zit, die de storm kunnen verergeren. Er zijn namelijk dingen die je absoluut niet in een storm moet gaan doen. En dat is 1. 3 dingen die je niet moet doen in een storm. 1 is, je moet de storm niet gaan verergeren. Hoe doe je dat? Hoe kun je een storm verergeren? Door dingen te gaan verklaren die je niet moet verklaren. Wat bedoel ik daarmee? Simpel negatief spreken. Amen. Soms begint er een storm op te komen. En voel je ook, er komt een storm op. En eigenlijk zou die storm niet kunnen doorbreken. Bleef alleen maar bij eventjes een opkomende, proberende storm. En hij zou niet eigenlijk oorspronkelijk doorbreken. Maar omdat jij hebt verklaard met jouw mond, oh, ik ga nu door deze verschrikkelijk moeilijke situatie heen. Dat is een belijdenis, dat is een verklaring. Wat je zegt, ga je meemaken. Want als je zegt, oké, ik ga nu door een vreselijke storm in mijn leven. Als je dat gaat beleiden vooraf al, dan weet ik één ding zeker. Jij gaat door een vreselijke storm heen. De storm zou misschien oké zijn, maar als je zegt dat je door een vreselijke storm heen gaat, dan ga je door een vreselijke storm. Amen? Soms is het zo, je bent op je werk. En er gebeuren allemaal dingen gebeuren er op je werk. En ik ben heel erg blij dat ik werk heb waar er niet geroddeld wordt, geen negativiteit wordt gesproken. En ik ben God daar heel erg dankbaar voor. Zo'n goede sfeer op werk. Maar ik heb ook bij organisaties gezeten waar er heel veel werd gepraat. En er gebeurden wel eens situaties waarin er dingen speelden. En mensen begonnen in één keer vanuit alle kanten begonnen ze te praten. Ik heb ooit bij een organisatie gewerkt, daar was ik stagiair. Die eigenaar van dat bedrijf die noemde me ook gewoon stagiair. die hele sfeer was daar gewoon niet fijn. En er werd daar ontzettend veel werd daar gepraat. En wat ik daar ontdekte, was dat er gebeurden allemaal dingen op hoger niveau, gebeurden allerlei dingen. En de mensen die in die organisatie werkten, die vonden dat ze het recht hadden om elk detail te weten op alle vlakken. Dus wat er speelde op hoger hand, ze moesten alle details hebben. En zolang ze niet alle details hadden, gingen ze met elkaar bespreken hoe het allemaal zat. En daar ontdekte ik wat roddelen is. Ik ontdekte bij dat bedrijf wat roddelen echt is. En overal werd er gepraat. En toen, ik was hier in mijn voorbereiding was ik hiermee bezig. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is het zo dat op hoger hand wordt soms worden speler dingen. En de werknemers, heeft soms zo te zeggen, die vinden dat ze recht hebben op elk detail wat er speelt. En dat rechtvaardigt hun gedachten om te gaan roddelen. En ik zal je zeggen, in kerk is dat eigenlijk ook zo. Er is een leugen de kerk binnengeslopen dat jij van elke situatie elk detail moet weten. En op het moment dat jij niet elk detail weet, dan heb jij het recht om te praten en te vragen en van alles te gaan doen. Omdat jij hebt het recht om alles te weten. Alles wat er speelt, hoor jij te weten. En als dat niet zo is, dan heb jij het legitieme recht om met alles en iedereen te spreken. Dit is een leugen van de vijand. Dit is een leugen van de vijand. In een bedrijf van 500 man hoef ik echt niet elke detail te weten. Amen? Je kunt de storm verergeren door negatief te spreken. En door dingen te verklaren. Je kunt de storm verergeren door te gaan roddelen. Ja? Om mee te gaan doen op je werk als er negatief wordt gepraat. Even definitie van roddelen. We moeten het beetje bij de naam noemen, toch? Wat is roddelen? We hebben het zo vaak over, ja, we moeten niet roddelen. We moeten niet roddelen. Wat is roddelen? Definitie van roddelen. En deze moet je opschrijven met hoofdletters. Christelijk Nederland, schrijf dit op. Wat is roddelen? Definitie van roddelen. Opzettelijk slechte dingen over iemand vertellen terwijl deze persoon er niet bij is. Opzettelijk slechte dingen over iemand vertellen terwijl deze persoon er niet bij is. Definitie van roddelen. Tweede definitie, kwaad spreken van iemand terwijl diegene er niet bij is. En de derde definitie is iemand te lasteren. Wat moeten wij absoluut niet doen in de kerk, maar eigenlijk ook gewoon op werk? Je hoort het gewoon niet te doen, roddelen. En tot vandaag kon je zeggen, ja, ik weet niet wat roddelen exact is. Maar ik heb je vandaag verteld wat roddelen is. Wie oren heeft, die horen. Ik ga nog twee keer de definitie geven. Roddelen is opzettelijk slechte dingen over iemand vertellen terwijl deze persoon er niet bij is. Opzettelijk slechte dingen over iemand vertellen terwijl deze persoon er niet bij is. Dit ga ik niet meer doen. Ik heb een verbond met mezelf gesloten En kom alsjeblieft niet naar me toe om negatief te praten over welke bediening dan ook. Want ik heb een verbond met mezelf gesloten. Ik hoorde evangelist Johan, ik had hem aan de telefoon. En hij vertelde me dat hij zei, broer, ik spreek nooit meer negatief over welke bediening dan ook. En toen dacht ik, ja, dat moet ik ook doen. Ik ga nooit meer negatief praten over welke bediening dan ook. Ik had afgelopen week zag ik een filmpje van Kenneth Hagin. Wie kent Kenneth Hagin? Ja, ik mag zeggen Daddy Hagin. Kenneth Hagin. Dat is wel een van mijn voorbeelden. En die man, hij was dan op een gegeven moment in zijn bediening. En hij was al 63 jaar lang in de bediening. En hij was toen, ja, hij was al best wel oud. En hij stond zo. En hij zegt, in al die 63 jaar dat ik in de bediening sta, heeft nog nooit iemand mij kunnen betrappen om negatief te spreken over een ander in de bediening. 63 jaar lang. Nog nooit negatief gesproken over een andere bediening. Laat dit ook gewoon ons getuigenis zijn. Maar niet alleen over andere bedieningen, gewoon over andere mensen. Wat is het voordeel om negatief te spreken? Ik blijf heel lang bij dit punt hangen. Maar misschien is dat ook gewoon goed om er eens en voor altijd mee af te rekenen, toch? Het is belangrijk dat wij niet negatief spreken en roddelen en al die dingen. Als je dat doet, dan ben je een instrument van de Satan. En dat klinkt heftig, toch? Als ik dat zo zeg. En als je negatief hebt gesproken, als je hebt geroddeld, als je dat bij jezelf voelt en je denkt terug aan een situatie, dat had ik eigenlijk niet moeten doen, bekeer je ervan, beleid het bij de Heer en weet dan dat je vergeven bent. Amen? Oké. We hadden het over drie gevaren in de storm om de storm te verergeren. Ik ben pas bij de inleiding van de inleiding. Oké, hoe kun je de storm nog meer verergeren? Als je geen uitweg ziet, omdat je naar de storm kijkt. Heel kort, Petrus was in die storm en hij stapte uit de boot. En in plaats van dat hij naar God keek, in plaats van dat hij naar de Heer Jezus keek, keek hij naar de omstandigheden, keek hij de storm recht in de ogen aan. En op het moment dat jij in een storm zit in jouw leven, maakt niet uit waar je door welke storm je heen gaat, zorg dat je altijd kijkt naar God. Want als je gaat kijken naar de situaties, als je je gaat inlaten met alle details van de storm, dan ga je ten onder. We zien het heel beeldend bij Petrus. Toch? Petrus vergat om te kijken naar de Heer Jezus en hij zonk. De Bijbel zegt in Hebreeën 12 vers 2, 3. Daarom dan, laten wij nu bij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben. Afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat. En dan komt het. En laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. De leidsman en voleinder van ons geloof. Die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. De schande niet achtende, maar gezeten is ter rechterzijde van de troon van God. Vestig uw aandacht dan op hem. Vestig uw aandacht dan op hem. Met andere woorden, zorg dat je ten alle tijde alleen maar kijkt naar de Heer Jezus, waar je ook doorheen gaat. Vestig je aandacht op hem. Laat je oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Kijk naar de Heer Jezus. Continu. In de storm, uit de storm, maar in de storm al helemaal. Want al die prikkels gaan je aandacht vragen. En al die details gaan je aandacht vragen. Maar zorg dat je kijkt naar de Heer Jezus. En hoe kun je de storm nog meer verergeren? Dat is door te gaan klagen. Klagen is afbouwen. Amen? Klagen is ontevredenheid uiten. Klagen is bezwaar maken. Klagen betekent, het moet anders, ik ben het er niet mee eens. Verander dit en dat alsjeblieft. De kerk wil de ene kant op gaan, maar jij wil de andere kant op gaan. En dus wat ga je doen? Klagen. Klagen werkt als ongeloof. Je hebt geloof aan deze kant en die wil er vol voor gaan. En ongeloof aan de andere kant, die wil er niet vol voor gaan, want die twijfelt en noem alles maar op. En als je aan beide kanten gaat trekken, dan blijf je stilstaan. Zo is het ook met klagen. Als je blijft klagen, ga je geen stap vooruit in je leven. Amen? Want als je bezig bent met klagen, dan verspil je energie aan de verkeerde dingen. Amen. Oké. Okay. We hadden het over 4 sleutels om staande te blijven in de storm. Amen. Bent u wat aan het leren? Wordt u bemoedigd? Amen. Goed zo. 4 sleutels om staande te blijven in de storm. 1 is om in de rust te blijven en op God te vertrouwen. Ik noemde net al om niet te focussen op de storm, maar te focussen op de Heer Jezus. En in Matteüs 14, vanwege de tijd ga ik het even niet lezen, maar Matteüs 14, daarin zien we dat Petrus keek naar de storm en hij keek niet naar de Heer Jezus. Hij had de verkeerde focus. In diezelfde Matteüs 14 zien we ook dat, dat in diezelfde storm dat de Heer Jezus naar Petrus toekwam. Door welke storm je ook in je leven heen gaat, weet dat God naar jou toe komt. God woont in jouw hart, toch? Hij is er altijd al. En juist in de storm, weet dan dat hij zijn arm naar je uitstrekt, zijn hand naar je uitstrekt. Weet in de storm dat God dichterbij is dan ooit tevoren. Amen? In de tijd van de Heer Jezus, toen hadden ze 4 nachtwaken. En nachtwaken, ze hadden de avond verdeeld in 4 delen. En dat noem je nachtwaken. En dat gaven ze aan om onder andere de tijd aan te duiden. Maar je had een nachtwaak van 6 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds. Dat was de eerste nachtwaak. Dan had je de tweede nachtwaak van 9 uur 's avonds tot 12 uur 's avonds. En dan had je van de derde nachtwaak van 12 uur tot 3 uur 's avonds. En dan had je de 4e nachtwaak. En dat was van 3 uur 's nachts tot 6 uur 's nachts. Nou, van 3 uur 's nachts tot 6 uur 's nachts is het meest donkerste periode van de avond. En de Bijbel zegt in Matteüs 14... dat de Heer Jezus kwam in de 4e nachtwaak. Dat betekent, in het donkerste, op het donkerste moment van de dag, daar was de Heer Jezus richting Petrus aan het gaan. Met andere woorden, in het donkerste van jouw leven, daar komt God naar jou toe. In het allerdonkerste moment van jouw leven is God daar die jou te hulp schiet. Amen? Mijn tweede sleutel, 4 sleutels om te blijven staan in de storm. Eerst is blijven rust en vertrouwen op God. En de tweede is om in eenheid te wandelen. In 2008 volgde ik denk ik de Gideonsleger. 2008 was het volgens mij. Toen was ik 6. In 2008 toen volgde ik het Gideonsleger en leerde ik alles over Gideon, die dappere strijder. En pastor Zelstra die was toen helemaal vol enthousiasme. Met 600 man volgens mij volgden we Gideonsleger. Echt een hele mooie training. Maar daar leerde ik dat het Gideonsleger bestond uiteindelijk, dus we begonnen met heel veel man, maar uiteindelijk bleef ze over met 300 man. En met 300 man versloeg, een klein leger van 300 man, versloeg de Midjanieten, de vijand. En er waren meerdere legers die zij versloegen. 300 man versloegen duizenden legereenheden. Hoe deden ze dat? 1, er was eenheid bij hun. En 2, de Bijbel zegt dat op het moment dat Gideon met zijn leger in actie kwam, dat er verdeeldheid kwam in het kamp van de vijand. Wat gebeurt er? Hier is een leger met 300 man. En er is een leger met duizenden mensen. Daar waar de eenheid is, overwint een leger met 300 man. En daar waar de verdeeldheid is, daar gaat een heel leger met duizenden, tientallen duizenden soldaten gaat ten onder. En ineens beginnen ze elkaar af te slachten. Dit was de realiteit van Gideon. En dit is de les die wij met elkaar kunnen leren. Dat een leger van 300 man die in eenheid wandelt, kan een leger met 10.000 man zo in één keer, in één klap overwinnen. Hoe? Door in eenheid te wandelen. Amen? De Bijbel spreekt in Efeze over beelden van de kerk. En de kerk wordt genoemd een lichaam. En een lichaam moet in harmonie zijn. Een lichaam moet in eenheid zijn. Als het been pijn heeft, dan gaat een ander lichaamsdeel gaat dat compenseren. En zo is het lichaam in eenheid. Het lichaam vangt elkaars klappen, vangt dat op. Wij worden gezien, de Bijbel spreekt over dat wij een lichaam zijn. Het lichaam van Christus. En ook wij behoren te wandelen in eenheid. Amen? Het hele lichaam behoort te wandelen in eenheid. De Bijbel spreekt dat wij een leger zijn in Efeze. Wij zijn een leger van God. Een leger, ik heb net genoemd over Gideon. Een leger moet in eenheid zijn om te kunnen strijden tegen de vijand. In Johannes 17, vers 21, bidt de Heer Jezus het hoogpriestelijk gebed. En hij zegt dan, Vader, let hen één zijn, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook zijn. De Heer Jezus bad dat wij in eenheid zouden zijn, in eenheid zouden wandelen. Dit is het gebed van de Heer Jezus. En als je voelt dat je misschien aan het afdwalen bent van die eenheid, dan wil ik je zeggen, bekeer je daarvan en word weer één. Dit is een preek van bekering. Hoe kun je stand houden in de storm? Door je te bekeren van de dingen die je af willen houden van de dingen van God. Bekering is een immens grote sleutel. Niet alleen in de storm, maar eigenlijk in alle facetten van je leven. Als je bekering niet hebt, als je bekering mist in je leven, dan mis je het leven. Bekering is het fundament van jouw leven. Is waar alles start. Als je staande wil blijven in de storm, in je gezin, in je familie, waar je ook bent, zorg dat je in eenheid bent. Zorg dat je met elkaar in eenheid bent. En als je denkt, ja, maar ik ben wel in eenheid, maar die ander niet. Zorg dat je eerst begint met jezelf. Zorg dat daar waar jij in eenheid kunt wandelen, dat jij in eenheid wandelt en de rest zal wel vanzelf gaan volgen. De rest zal volgen. Misschien heb je al die jaren al gekeken naar de mensen om je heen. En denk je, ja, maar zij moeten en zij moeten en zij moeten. Maar God zegt vandaag, de sleutel ligt in jouw handen. De sleutel ligt in jouw handen. Hoe kun je nog meer staande blijven in de storm? Derde sleutel is om je te sterken in de Heere in de storm. Ik wil je meenemen naar het verhaal van David. David moest strijden tegen de Amalekieten en hij was in een plaatsje in Ziklag. Hij had met zijn mannen, David had allemaal mannen om zich heen verzameld, een heel leger. En hij had tegen de mannen gezegd, kom, wij gaan strijden. En tegen de vrouwen, kinderen en het vee, laten we dat achterlaten in Ziklag. In een plaatsje daar. En terwijl de mannen aan het strijden gingen, werd alles en iedereen werd geroofd. Vrouwen, kinderen, vee, alles werd meegenomen. Alles werd in de brand gestoken en alles werd meegenomen. Alles werd gejat van hun. En terwijl de mannen daar aan het strijden waren, was hun hele huisraad werd geplunderd. En alles en iedereen werd meegenomen. En wat er gebeurt is dat David komt samen met zijn mannen uit de strijd. En dan keert hij terug naar huis. En dan ziet hij dat alles in as is gelegd en dat er niemand meer over is. Dat iedereen weg is. En de mannen en David, die beginnen te jammeren en te huilen. Want alles is weg. Alles en iedereen is weg. En ze komen op dat punt dat ze David eigenlijk willen gaan stenigen. Omdat ze zeggen, ja David, jij bent de oorzaak dat dit alles is gebeurd. David, het is jouw schuld dat dit allemaal is gebeurd. En de Bijbel zegt dat ze aan het huilen waren, aan het wenen waren, totdat ze niet meer konden wenen. Ze hadden geen tranen meer. En in vers 6 staat dan dat iedereen zich tegen David keerde en ze wilden allemaal hem gaan stenigen. En dan staat er dat David sterkte zich in de Heere. David sterkte zich in het allermoeilijkste moment van zijn leven, daar sterkte David zich in de Heere. En je vraagt je af, wat is dan sterk in de Heere? Sterk in de Heere betekent dat jij gaat spreken tot jouw ziel. Al voel je het niet, al denk je het niet, toch ga je God eren. Toch ga je God loven, toch ga je God prijzen. Psalm 103 zegt, loof de Heere mijn ziel. David spreekt tegen zijn eigen ziel. Hij spreekt tegen zijn ziel. Want misschien voelde hij het niet. Maar hij liet zich niet leiden door gevoelens. Maar hij liet zich leiden door de geest van God. En de geest van God, die drijft je om je te sterken in de Here. Hij zegt tegen zichzelf, loof de Here mijn ziel. Loof de Here mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Loof de Here mijn ziel. Loof de Here mijn ziel en al wat in mij is. En vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van de groeven. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw ziel verzadigt met het goede. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw ziel verzadigt met het goede. Zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Amen. David spreekt tegen zichzelf. Door welke storm je ook heen gaat in je leven, spreek tegen jezelf. Soms voel je het niet, soms ben je even sad, soms ben je eventjes down. Maar spreek dan tegen jezelf en begin jezelf uit die put te spreken. Begin jezelf uit die put te proclameren. Ik heb het niet over het overschreeuwen van je problemen en je pijn, maar ik heb het over de God, jouw God te gaan aanbidden in tijden van moeilijkheden en problemen. Want in elke omstandigheid kun je God aanbidden. In elke omstandigheid kun je hem prijzen. Amen. Dus die derde sleutel is sterk je in de Here. De vierde sleutel om staande te blijven in een storm is om juist te blijven spreken. En ik heb hem net al eventjes benoemd bij om stormen te verergeren kun je negatief spreken. Maar ik wil nu eventjes inzoomen op juist positief spreken. De Bijbel die noemt het ook wel de wet van belijdenis. Er is een verband, dat is het juiste woord. Er is een verband tussen hetgene wat je hebt in je leven en hetgene wat je uitspreekt. De Bijbel zegt, en we kennen allemaal die tekst. Dood en leven is in de macht van de tong. Wie zich aan haar overgeeft, zal haar vrucht eten. Die kennen we allemaal. Misschien moet ik een aantal nieuwe teksten aan u geven. Want die anderen, die kennen we eigenlijk allemaal. Maar ik weet niet of we ze allemaal ook uitvoeren. Spreuken 13 vers 3. Ik wil die met je lezen. Spreuken 13 vers 3. Als je daar bent, zeg amen. Spreuken 13 vers 3. Ik hoor nog wat mensen scrollen. Spreuken 13 vers 3. Ja, gaat even om het tweede gedeelte. Wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf. Wie zijn lippen zijn gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf. Het is niet iets wat ik heb verzonnen, dat er een verband is tussen hetgene wat je hebt in je leven en hetgene wat je spreekt in je leven. De Bijbel is zo ontzettend duidelijk. Wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf. Ik kan voorbeelden opnoemen, en u kunt dat ook, van mensen die altijd negatief praten en die hebben ook heel veel negativiteit in hun leven. En ik hoop dat je niet zelf zo iemand bent. Maar er is een verband tussen hetgene wat je spreekt en hetgene wat je hebt in je leven. Als we verder gaan naar Spreuken 10 vers 19. Een paar bladzijden terug. Een veelprater begaat al snel een misstap. Wie zijn tong in toom houdt, is verstandig. Hoe kun je staande blijven in de storm? Door niet je lippen zijn gang te laten gaan, maar om je lippen in bedwang te houden, je tong in bedwang te houden. Daarmee kun je de koers van de storm bepalen. Jij kunt de koers van de storm bepalen door de woorden die je uitspreekt. Een veelprater begaat al snel een misstap. Wie zijn tong in toom houdt, is verstandig. En Psalm 19 vers 5. Ik wil dat je even goed weet dat de dingen die ik zeg bijbels onderbouwd zijn. En dat ik niet allerlei dingen verzin. Amen? Psalm 19 vers 5. Laat de woorden van mijn mond u behagen. De overpeinzingen van mijn hart u bekoren. Heer mijn rots en mij bevrijden. Laat de woorden van mijn mond u behagen. Wat betekent behagen? Behagen is een oud Nederlands woord voor tevreden stellen. Blij maken. Laat de woorden van mijn mond God blij maken. Laat de woorden die ik uitspreek God blij maken. Maak mijn vocabulaire God blij. Maak de woorden die ik gebruik God blij. Zo niet, stop alsjeblieft met die woorden. En begin andere woorden uit te gaan spreken. Amen. De woorden die je uitspreekt. Ander voorbeeldje is iets wat ik zelf meemaak. Ik heb wel eens verteld dat de afgelopen 5 jaar dat ik niet ziek ben geworden. En op 1 dag na in Congo was ik wat zwak. En in die afgelopen 5 jaar, toen heb ik gemerkt dat ik wel aanvallen krijg van ziekte. Dus daarmee bedoel ik dat ik voel dat er een griep op gaat komen. En vroeger, wat ik dan deed, zocht ik al het fruit in huis en dan ging ik al het fruit ging eten om niet ziek te worden. Dat was dat was het moment dat ik wist, oké, ga ik gezond eten, alle groenten ga ik eten. Dat was mijn escape. Maar ik voel, en nog steeds af en toe voel ik gewoon, het gaat nu opkomen. Of het wilt opkomen. En op het moment dat ik dat voel, dan zijn de woorden die ik uitspreek, ik ben meer dan gezond. Ik ben meer dan gezond, ik ben genezen door de striemen van de Heer Jezus. Deuteronomium 7 vers 14, hij zal mij vrijwaren van elke ziekte en kwaal. De woorden die ik op dat moment uitspreek, zijn immens belangrijk voor mij. Want het zorgt ervoor dat ik direct weerstand bied aan de duivel. En wat zegt Jacobus 4 vers 7? Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Dus met de woorden die ik uitspreek, bied ik weerstand. Nou, wat er soms gebeurt, is dat sommige mensen die voelen een griep opkomen. Want iedereen, er is altijd een fase. En er is een fase van, ik voel het opkomen. Morgen word ik ziek. Je bent in de avond en je voelt, als ik vanavond ga slapen, het gaat niet goed komen. En sommige mensen die zeggen dan, ik word ziek. U geschieden naar uw woord. U geschieden naar uw geloof. Op het moment dat je gaat zeggen, ik word ziek. Dit gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. Dan gaat het gebeuren. Maar op het moment dat jij weerstand gaat bieden aan de Satan, als je op het moment dat jij weerstand gaat bieden, dan kan hij niet anders dan weg te vlieden. En geloof me, soms heb je eventjes nodig om dat een uur lang uit te spreken. Het gaat niet. Het gaat niet in 1 seconde dat het in 1 seconde weg is. Soms spendeer ik daar een uur tegen om daartegen te vechten. En na een uur is het weg. En ik heb dan in mijn hoofd, ik ben liever nu een uur bezig met proclameren dan 2 dagen plat op mijn bed en te kijken naar YouTube. En niet productief zijn. Toch? Beter spendeer je 1 uur met proclameren dan 2 dagen niet productief zijn, jezelf ziek melden, want je bent ziek. Of misschien nog langer. Amen? Er is een verband tussen hetgeen wat je spreekt en hetgeen wat je ziet. In de storm, zorg dat je positief spreekt. Ga geen dingen verklaren die je niet moet verklaren. Maar verklaar de juiste dingen. Amen? God heeft ons macht en autoriteit gegeven. Amen. Macht en autoriteit over de vijand. Zie, ik heb u macht gegeven om op slangen en op schorpioenen te treden. En tegen de gehele lege macht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen. Amen. Mijn conclusie voor vandaag. En de sleutels die ik je vandaag probeer mee te geven. Om staande te blijven in de storm. 1. Zorg dat je in de rust blijft en dat je vertrouwt op God. 2. Zorg voor eenheid. 3. Sterk je in de Heere zoals David dat deed. En spreek tegen je ziel. 4. Blijf juist spreken. Want er is een directe relatie tussen hetgene wat je zegt en hetgene wat je hebt. Amen. En voor de volledigheid, wat je dus niet moet doen in een storm, is Je moet de storm niet gaan verergeren door negatieve dingen te gaan verklaren. 2, je moet zien naar de Heer Jezus en niet kijken naar de storm. En 3, stop met klagen in de storm. Amen.